Daarna zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het eerste hoofdstuk, de versen 57 tot en met 68.
En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar maagden horen dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kinderke te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zou Johannes heten. En zij zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij het wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij om een schrijftafel geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen en terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kinderke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijne volken.
De tekst voor de prediking vindt u in het zojuist gelezen gedeelte. Het laatste vers wel te verstaan, vers 68, waar we lezen Gods woord, de tekst voor de preek: gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Geliefde gemeente, de weken voor kerst noemen we adventsweken. En advent, jongens en meisjes, dat betekent komst of aankomst. En dan begrijp je wel waarom dat zo is. Want in de weken voor kerst en met kerst zelf denken we aan dat de Heer Jezus in de wereld is gekomen 2000 jaar geleden, dat de Zoon van God echt mens is geworden. Maar met advent denken we niet alleen terug aan wat er zoveel jaren geleden is gebeurd, maar we moeten nooit vergeten dat wat er toen is gebeurd ook verbonden is aan wat nog zal komen. Nog wat zal gebeuren. Namelijk de wederkomst van de Heer Jezus Christus, als hij zal komen op de wolken en zal oordelen de levenden en de doden. En als het goed is, dan zingt Gods kerk van zijn komst. Van zijn komst in het verleden. Maar ook van zijn wederkomst. God is het zelf die de lofzang op de lippen van zijn kinderen legt. Daar willen we ook deze morgen naar luisteren als we Zacharias horen zingen van de komst van de beloofde Messias. In deze dienst luisteren naar vers 68 en later op de middag hopen te luisteren naar vers 69. Vers 68, waar Zacharias zingt: gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Het thema voor de preek is Zacharias lofprijzing. Drie gedachten. We letten op Gods bezoek, op Gods verlossing en op Gods lof. Zacharias lofprijzing, Gods bezoek, Gods verlossing, Gods lof. En jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens gehoord van de profeet, of van de priester zou ik moeten zeggen, de priester Zacharias. Hij is getrouwd met Elisabeth. Het is een ouder echtpaar, zonder kinderen. Ja, zonder kinderen. En dat was heel verdrietig. Ze hebben zo lang uitgezien naar de kinderzegen, maar niet ontvangen. We weten niet waarom. Dat weet God alleen. Vanuit Gods woord lezen we dat Elisabeth onvruchtbaar was. En wellicht zijn er ook onder ons die weten wat dat is. Om uit te zien naar een kind of naar meer kinderen, maar niet te ontvangen. Dat geeft heel veel strijd en verdriet en plaatst ons voor moeilijke vragen. We moeten maar niet lichtvaardig denken, gemeente, over dit kruis, want het is een kruis. Wat het voor Elisabeth en Zacharias, wat de reden is geweest, dat weten we niet. We weten wel dat God het is die de baarmoeder opent en sluit. En dat doet hij overeenkomstig zijn wijze raad, waarvan we ook moeten leren belijden dat zijn raad alleen goed is. En dat is iets wat Zacharias en Elisabeth hebben moeten leren in hun leven. Maar er wordt meer van dit echtpaar gezegd. In het gedeelte wat we niet hebben gelezen, in het begin van dit hoofdstuk, worden ze aan ons geïntroduceerd ook als godvrezende mensen. Dat maken we op uit vers 6. En godvrezende mensen, daarmee bedoelen we dat het mensen zijn die de Heere oprecht dienen. Met heilige eerbied en ontzag de Heere dienen. En tegelijkertijd ook met kinderlijke vrezen, met kinderlijke afhankelijkheid. Dat betekent die uitdrukking de vrezen des Heeren. Heilige eerbied en ontzag hebben voor de Heere en zijn dienst. En tegelijkertijd kinderlijk vertrouwen op de Heere. Kijk, en daar kon hun moeilijke levensweg helemaal niets aan veranderen. Hun hoop was op de Heere. En ik denk dat we ook gerust kunnen zeggen dat zij samen uitzagen naar de vertroosting van Israël, waarover Simeon zingt in hoofdstuk 2. De vertroosting van Israël. Dat is de komst van de Messias, die verlossing zal schenken aan zijn volk. Nou, op een zekere dag was Zacharias aan de beurt om in de tempel te dienen, te werken als priester. En het was ook nog eens een keer zijn beurt om het gouden reukoffer in het heilige aan te steken. Dat was een bijzonder voorrecht. En je zou kunnen zeggen een hoogtepunt in het leven van een priester. Want dat mocht hij maar één keer doen in zijn leven. Nu, Zacharias is geroepen om die taak te verrichten. En terwijl hij dan bezig is met de voorbereiding en bij dat altaar staat en de hete vurige kolen bij de wierook toevoegt en dan die wolk opstijgt en hij het gebed opzendt naar de Heere en bidt om de komst van de Messias, is daar ineens een engel bij het altaar. En die spreekt tot hem. En die vertelt hem een heerlijke boodschap. Hij zegt, de Heere heeft uw gebed verhoord. De Messias is gekomen. En hij en Elisabeth zullen een zoon krijgen, hoewel ze al op hoge leeftijd zijn. Een engel vertelt erbij dat hij zijn zoon Johannes moet heten. Prachtige naam, misschien heet jij ook wel zo. Of heb je een naam die daarvan afkomstig is? Johannes. De Heere is genadig. En die Johannes, die zal ook nog eens een keer de voorloper zijn van de Messias die over niet al te lange tijd geboren zal worden. En wat is Zacharias' antwoord? Waarbij zal ik dat weten? Vers 18. Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Die godvrezende Zacharias, die gelooft de engel niet. Hij antwoordt met een ja maar. Hoe kan dat? En Zacharias gaat redeneren. Dat is zijn antwoord. En als je gaat redeneren, dan antwoord je in ongeloof. Ongeloof. Nou, jullie weten wel hoe de geschiedenis verder gaat. Zacharias die wordt gestraft door dat ongeloof, voor dat ongeloof. Hij verliest zijn spraakvermogen, hij wordt stom. En dat blijft hij, totdat de Heere zijn belofte zal hebben vervuld in zijn leven. Johannes geboren is. Die arme Zacharias. Hij kan niet eens aan Elisabeth zijn vrouw vertellen over wat hij heeft meegemaakt. En over het wonder dat zou gaan gebeuren. En ondertussen had Zacharias wel heel veel om over na te denken. Want ondanks zijn ongeloof vervulde de Heere toch de belofte in zijn leven. En we kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat moet hebben betekend voor dit ouder echtpaar. Zacharias moet zich overweldigd hebben gevoeld. En zijn hart is verheugd. En we stellen ons zo voor dat zodra de Heere zijn tong losmaakt, zijn mond overstroomt van blijdschap over de geboorte van zijn zoon, die Johannes genoemd moet worden. En die ook nog eens de voorloper zal zijn van de Messias. Maar toch is dat niet wat we lezen in vers 64. O, Zacharias is vol en is verheugd, maar niet over zijn eigen zoon. Nee, zodra de Heere zijn tong weer losmaakt, spreekt hij God lovende. De eerste woorden die over zijn lippen komen zijn lofprijzingen. Een lofzang, zegenende woorden. Hij zingt over God en over zijn werken. Dat is het eerste dat Zacharias doet. Hij begint niet met het wonder van de geboorte van zijn zoon of wat hij op dat moment ook beleeft en ervaart, maar hij begint met God. En wat zegt hij dan over God? Dat God zijn volk heeft bezocht. Dat is maar niet een eenvoudige constatering. God heeft een bezoek gebracht. God heeft zijn volk bezocht, maar het is een uitdrukking van verwondering en van vreugde. Ze geven uitdrukking van het wonder van genade. God heeft zijn volk bezocht. Daar gaat het toch ook over met kerst? God heeft zijn volk bezocht. Wat betekent dat? Dat God zijn volk heeft bezocht. Wat betekent het, jongens en meisjes, als jij een bezoek brengt? Misschien wel bij opa of oma of bij iemand anders. Je brengt een bezoek, zo noemen we dat dan. Nou, dan ga je naar iemand toe. En dan ga je met iemand in gesprek. Dan ben je aanwezig bij een ander. Is dat wat hier bedoeld wordt? Ja, maar het is nog veel meer. Want als God zijn volk bezoekt hier, zoals het genoemd staat in deze tekst, dan is dat nauw verbonden met Advent. Dan is dat verbonden met de komst van de Heer Jezus Christus. God bezoekt zijn volk om grote daden te doen. Wat voor grote, vreselijke daden. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Vreselijke, ontzagwekkende daden. Nou, wat kun je verwachten? Wat zal de Heere doen als hij zijn volk opzoekt? In de dagen van Zacharias. Hoe was het met het volk Israël? Nou ja. Dan kunnen we eigenlijk wel beginnen bij het begin. Heel de geschiedenis van Israël. Het is een grote klaagzang. Het is een klaaglied. Want heel de geschiedenis van Israël door blijkt dat zijn volk, verbondbrekers zijn. Israël keert God de rug toe, keer op keer. God noemt zijn volk wederstrevig, altijd tegendraads. Hij noemt ze liegende kinderen, onwillig om naar de Heere te luisteren en te leven naar zijn inzettingen. En hoewel de Heere zijn volk opzocht, Telkens opnieuw dwaalde het volk telkens weer van hem af. Ze dienden niet de God van het verbond, maar de afgoden. En als ze de Heere al wel dienden, dan deden ze dat op hun eigen wijze. Eigenwillige godsdienst noemen we dat. Je wilt de Heere wel dienen, maar je doet het op je eigen manier. En niet zoals de Heere het zegt dat het moet. En de Heere heeft zijn volk gewaarschuwd. Keer op keer. En ze terug willen brengen tot hem. De Heere had gezegd dat hij zijn volk zou gaan bezoeken. Met zijn kastijdingen en met zijn straffen als ze niet naar hem luisterden. Dat hebben we vanmorgen toch ook weer gehoord. Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. God vergeldt de ongehoorzaamheid van ons. Nou, ten tijde van Zacharias was het niet veel beter met Israël. Het was een donkere tijd. Israël zuchtte onder de overheersing van de Romeinen. Israël was in verval. En er was geen terugkeer tot de levende God. Op een enkeling na dan. En daarom, als de Heere zijn volk bezoekt, dan zouden we eigenlijk niet anders mogen verwachten dan dat de Heere zijn volk weer gaat bezoeken met zijn straffen. Of nog erger, met zijn toren. Dat was toen. Maar hoe is het nu? Hoe is het met ons? En met ons vaderland? Met ons volk? Nee, we kunnen niet zeggen dat wij in de plaats van Israël zijn of dat Nederland Israël is. Dat niet. Maar we zijn toch ook geboren op het erf van het verbond? Of toegebracht? Hoe is het nu? Wat voor Israël van toepassing is, is dat ook niet voor ons van toepassing? Of denkt u dat wij en ons volk ons niet de straffen van God waardig hebben gemaakt? We belijden toch dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en dat wij kinderen des torens zijn? Bent u het er al helemaal mee eens geworden? Dat je onder die woorden buigt en erkent, ja, dat ben ik. Dat je die werkelijkheid doorleeft, namelijk dat je rechteloos bent en dat je moet erkennen, de Heere doet geen onrecht als hij mij straft. Durft u dat te zeggen tegen de Heere? En zo ook alles wat we ontvangen in het leven te erkennen, Heere, u doet ook geen onrecht. Wat verdien ik? Alles wat ik meer ontvang dan de dood is genade. Rechteloos. In onze dagen hebben we alle reden om ons voor de Heere te verootmoedigen. En is dat beslist niet anders dan in de dagen van Zacharias? Wat is er van ons terechtgekomen? En misschien is er wel iemand die zegt van, nou dominee, maar ik denk dat het ook zo is. De Heere bezoekt ons ook. Ons vaderland, Europa, de wereld. Met zijn straffen. Kijk maar wat er gebeurt met dat coronavirus wat weer om zich heen gaat grijpen. Het lijkt wel alsof we niks leren. En dat we die straffen van de Heere telkens weer nodig hebben. De Heere bezoekt ons. Ja, en het is waar. We zijn beklagenswaardig als wij de ernstige roepstem van de Heere door dat alles niet op willen merken. Als we dat niet serieus nemen. En proberen maar weer gewoon verder te leven zoals we het altijd hebben gedaan. Maar weet u, er is meer. Want als de Heere zijn volk bezoekt, dan betekent dat niet alleen dat hij ze kan bezoeken om ze te straffen. Maar als de Heere bezoekt, dan betekent het ook dat hij komt met zijn zegeningen. En dat hij zijn handen uitstrekt tot een onwillig volk. En dat is waar het over gaat in onze tekst. Dat de Heere niet handelt naar de zonde van Israël. Maar dat hij ze opzoekt met zijn genade. Is dat niet een wonder? Dat de Heere zorgt en dat de Heere ons bezoekt, niet met zijn straffen, maar dat hij ons wil bezoeken om ons te genezen. Want dat woord bezoeken, dat heeft een diepe betekenis in onze tekst. Dezelfde uitdrukking komen we ook tegen in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in Exodus 4 bijvoorbeeld, waar we lezen dat Aaron het volk, tot het volk Israël in de slavernij in Egypte moet spreken namens Mozes en namens de Heere. Want dan moet hij zeggen dat God zijn volk zal verlossen en dan gelooft het volk dat woord en dan lezen we in vers 31 van Exodus 4 dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. Weer hetzelfde woord. Hij heeft naar het volk omgezien. Hij bezocht hen. Dat betekent hij zoekt ze op met barmhartigheid. Hij zoekt zijn ontrouwe kinderen op die in de duisternis zijn en in de schaduw van de dood met zijn barmhartigheid en met zijn ontferming. Dat is wat we ook lezen in vers 78. Door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. En dan gaat het maar niet om een eenmalig bezoek, maar dan gaat het om de barmhartigheid van God waaruit al zijn handelingen uit voortkomen. We kunnen zeggen dat dat heel in het bijzonder is geopenbaard in de Heer Jezus Christus. God heeft zijn volk bezocht met zijn barmhartigheid. Toen de Heer Jezus in Bethlehem werd geboren, bezocht de Heere zijn volk. En toen hij opgroeide en in Galilea preekte over het koninkrijk van God, bezocht God zijn volk. En toen hij wonderen verrichtte en een zieke genas, bezocht God zijn volk. En toen hij leed in Gethsemane en stierf aan het vloekhout op Golgotha, van God verlaten, bezocht God zijn volk. Toen hij opstond uit de doden en opvoer ten hemel en zijn geest uitzond, bezocht God zijn volk. En dat doet God nog steeds door zijn geest. Als onder de prediking van het evangelie het woord wordt toegepast aan je hart. De weldaden van Christus, Christus en zijn weldaden die hij heeft verworven, dan bezoekt God zijn volk. Hij bezoekt om vrede te schenken. Niet om ons te verdoemen. Niet om ons te straffen. O, als de Heere zijn volk bezoekt, dan zijn ze gezegend. Hij bezoekt om te helpen, om te zorgen, om vrede te geven. Dat is wat de Heere doet. Hij bezoekt zijn volk. Hij zoekt ons op. Ook vanmorgen. En biedt u zijn vrede aan, opdat het weer goed komt tussen God en je hart. Nou, dat is wat Zacharias hier zegt in zijn lofzang. De Heere heeft zijn volk bezocht. Hij bezoekt zijn volk om haar zalig te maken. Dat is Advent. De Heere komt. De Heere bezoekt. De Heere maakt zijn volk zalig. Hoe dan? Nou, dat horen we in ons tweede punt. Want de lofzang gaat namelijk over Gods verlossing. We lezen in onze tekst, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Verlossing teweeggebracht. Wat bedoelt hij met verlossing? Dan moet u weten dat het Grieks verschillende woorden kent voor onze vertaling voor verlossing. En dat woord wat hier wordt gebruikt betekent vaak, komt niet zo vaak voor in het Nieuwe Testament en betekent loskopen. Het benadrukt dat een prijs betaald moet worden om te verlossen. losprijs, loskoping. En dat herinnert ons aan de slavenpraktijk in die dagen. Een slaaf kon worden vrijgekocht door een som geld neer te tellen voor die slaaf. Nou, hoe kwam je in de slavendienst terecht? Ja, dat gebeurde als je een onbetaalbare schuld had. Die schuld die was opgelopen en dat heeft zo'n bedrag aangenomen dat je het onmogelijk meer terug kunt betalen. En dan mag zo'n schuldeiser jouw leven opeisen, als het ware. Hij mag jou in dienst nemen en voor hem gaan werken, omdat je hem niet kunt betalen. Dan was je niet meer baas over jezelf, maar dan was er iemand anders die het over het voor het te zeggen had in je leven. Nou, hoe kon je nou uit die heerschappij van een ander verlost worden? Als een ander de schuld voor je ging betalen, dan werd je vrijgekocht. Denk maar aan een oud-testamentische geschiedenis van die weduwe die Elisa om hulp riep, omdat ze haar schuldeisers niet kon betalen. En die wilde nu haar zonen van haar afnemen en in slavendienst nemen. Nou, dat was een ramp voor haar. Want die jongens die hielpen haar in haar levensonderhoud. En als ze haar jongens kwijt zou raken, dan zou ze niet in haar eigen zorg kunnen voorzien. En ze zou al helemaal niet de schuld voor haar zonen kunnen betalen. Een levenslange slavendienst. Nou, in die uitzichtloze situatie van deze weduwe roept ze de hulp van Elisa. Jullie weten vast wel hoe deze geschiedenis verder afloopt, jongens en meisjes. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, en je kan het thuis nog eens nalezen. En dan lezen dat die vrouw dan de opdracht krijgt om zoveel mogelijk vaten en kruiken van de buren te verzamelen, om die te lenen. En dan heeft ze nog een kruikje met olie. En dan krijgt ze de opdracht om die leeg te gieten in die grote vaten, die grote kruiken. En het wonder is dat ze kan blijven gieten en dat kruikje met olie raakt maar niet op. Totdat de laatste kruik is gevuld tot de rand. En ze dan die kruiken met die olie mag verkopen. En de opbrengst daarvan haar zonen kan vrijkopen. Vrijkopen. Dat was de enige manier waarop ze haar jongens kon verlossen. Nou, dat is het beeld wat u in gedachten moet houden bij het lezen van onze tekst. De Heere heeft verlossing teweeggebracht. God bezoekt zijn volk om te verlossen. Hij bezoekt zijn volk om de schuld te betalen die wij in de eeuwigheid niet kunnen betalen. En dan hoop ik dat je al gaat aanvoelen dat dat een geweldig wonder is. Want tegenover wie hebben wij een schuld? Tegenover onze schepper. Tegenover God. En nou is het die God die zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Opdat hij in onze plaats zou betalen. Opdat hij ons zou vrijkopen. Er moet een transactie plaatsvinden. Er moet voor ons worden betaald. En als het betaald is voor ons, dan kunnen wij verlost worden uit de macht van de zonde en van de duivel en van de dood. En overgebracht worden onder de genadeheerschappij van God. En bij zijn koninkrijk te mogen horen. Hoe heeft de Heer Jezus dat betaald? Dat heeft hij betaald met de prijs van zijn bloed. En als wij zeggen met de prijs van zijn bloed, dan bedoelen we daarmee dat hij zijn leven heeft gegeven. Hij is tot in de dood gegaan. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft verzoening aangebracht. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Zodat God naar zijn volk ziet en ziet dat ze geen schuld meer hebben. Maar dat het goed is tussen God en hen. En dan brengt de Heere Jezus ons onder zijn genadeheerschappij. Nou, daarover lezen we in heel de schrift. Jesaja 52, vers 3. Want zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht. Gij zult ook zonder geld verlost worden. De Heere belooft verlossing van zonde en van de duivel en van de dood en van de hel. En hij betaalt de losprijs voor zijn volk. Niet met goud of zilver, maar met de prijs van het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Hij is het die verlossing brengt. We hebben er al van gezongen met Psalm 130. Psalm 130 zegt dat er verlossing zal komen, want zijn goedheid is zeer groot. De Heer verlost zijn volk. Hij verlost zijn volk helemaal, omdat wij ook met heel ons leven ons verkocht hebben aan de zonde en de heerschappij van de duivel. En zoals de slavernij van ons leven volkomen en volledig is, zo is de verlossing van de Heer ook volledig en volkomen. Zul je het onthouden, jongens en meisjes, dat dat vrijkopen wat de Heer Jezus doet met zijn bloed, dat dat twee onderdelen in zich heeft. Hij betaalt de schuld in onze plaats, hij koopt ons vrij. Kijk, maar dan zijn we niet vrij dat wij maar kunnen doen wat we willen. Maar dan brengt hij ons ook uit die slavendienst van de zonde. Daar verlost hij ons dan ook uit en brengt ons onder de heerschappij van God. Nou, dat is waarover Gods kerk mag zingen. Petrus zegt in zijn eerste algemene brief: wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver en goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die van uw vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Even 1 vers 7 zegt Paulus dat wij verlossing hebben door zijn bloed. Nou, dat is nou een troostrijke boodschap. Een troostrijke boodschap voor allen die ervaren dat ze gevangen zijn met banden van zonde, met ketenen van verslaving, die niet weten hoe ze verlost kunnen worden, die zichzelf niet kunnen helpen en die het ook hebben, die het ook gaan erkennen en belijden: ik kan de prijs voor de verlossing ook nooit voldoen. Dat is wat ik ben. Ik ben een slaaf onder de heerschappij van de duivel, gebonden door de zonde. Ja, van nature zijn we onder die wrede heerser. Wrede heerser. Want we zijn gebonden tot de dood toe. En als er geen hulp van boven komt, als er niet iemand komt die sterker is dan de dood, als er niet iemand is die vervuld is met innerlijke ontferming over ons, dan zijn we zonder hoop in deze wereld. Maar Zacharias mag zingen over de Heer Jezus die zijn volk bezocht om te verlossen. Hij heeft bezocht, zegt hij. Nee, Zacharias vergist zich niet. Hij weet dat de Messias nog geboren moet worden. En toch mag hij zeggen: God heeft bezocht. De Heere zal zijn belofte vervullen. Hij is gekomen. Hij heeft bezocht. De verlossing is teweeggebracht. Want Gods volk is al verlost in de belofte. En het bloed van de Heer Jezus is het enige wettelijke betaalmiddel om te verlossen. Het is ook een krachtig middel om te verlossen. Want door het bloed van Christus moest Satan de heerschappij over Gods volk opgeven. Toen Christus het uitriep op Golgotha: het is volbracht, toen is de kop van die aloude slang vermorzeld. Door het bloed van Christus zijn we verlost En door zijn bloed vinden we rust voor onze ziel. En dan mag het zingen in je ziel. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dan zijn we verlost om de Heere te dienen. Want dat is echt de vrijheid. Als je vrij bent gekocht om de Heere te dienen. Dan begrijpt u wel, dan gaat het erom dat we iets van dat wonder mogen kennen. Dat wonder van genade. Dat je weet dat de Heer je heeft verlost van je slavernij. Als je daar iets van weet, dan weet je ook iets van verwondering. Dan ben je verwonderd dat de Heer je heeft verlost. Terwijl je niet beter bent dan anderen in deze wereld die nog gevangen zijn in de ketenen van zonde en Satan. En anderen zijn niet slechter dan jij. En je bent verwonderd dat de Heer nou op jou, op u heeft neergezien. Dat hij zocht en u vond. Dan ben je verwonderd over zijn barmhartigheid. En dan ga je het zingen dat je verlost bent door zijn genade alleen. Ik ben verlost omdat God dacht aan zijn barmhartigheid. Omdat hij dacht aan zijn verbond. Het is alleen vanwege zijn eenzijdige zondaarsliefde. Dat hij mij opzocht en mij verloste. Wonder van genade. Dat beleefd mag worden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Die liefde van hem die aan je trekt. O, als je daar helemaal niets van weet, hè, dan ben je nog steeds een slaaf. Onder die harde dienst van de zonde en van de duivel. Dan ben je nog gebonden aan de leiband van de duivel. Dan ben je onder zijn heerschappij. En hij is een harde meester. Die je wel van alles belooft. En die je ook een leven gunt. Ja, dat gunt hij je wel hoor. Een leven dat je gewoon mag doen wat je zelf wil. Heerlijk is dat. En je niet al te druk maken over de toekomst. En over wat er alles gebeurt in deze wereld. Als jij nog maar aan je trekken mag komen. Je zegt, dat vind ik geen harde dienst hoor. Nee, dat snap ik. De duivel belooft je van alles. Maar je laat je wel bedriegen. Je laat je wel bedriegen. Je beseft niet hoe ernstig je eraan toe bent. En vanmorgen word je er opnieuw op gewezen. Er zijn banden waaraan je vastzit. Er zijn kettingen waarmee je vastzit. Zie je ze niet? O, zolang je niet weet van liefde tot de Heere en zijn dienst. Zolang er niet dat hartelijke verlangen is om je leven te stellen in zijn dienst en om zijn wil te doen, ben je nog vast. Ben je nog in banden van de dood. Want de zonde doet niet anders dan je naar beneden trekken. Maar die banden, die ga je voelen. Als de Heere zijn liefde uitstort in je hart, dan gaan die ketenen knellen. En dan ga je roepen om verlossing. Heere, red mijn ziel. En het wonder is, dan mag je ook nog eens die banden en die ketenen aan de Heere laten zien. Spurgeon zegt ergens, ratel maar met die ketenen. Laat ze maar horen. Want Zacharias zingt van hem die zijn volk heeft bezocht om haar te verlossen. Dat is het liefste werk wat de Heere doet in uw en jouw leven. Want bij hem zijn geen hopeloze gevallen. Bij hem zijn er geen banden en ketenen die te sterk zijn. Hij is gekomen om verlossing te schenken. Om los te kopen. Dat betekent dat hij nog steeds kan verlossen. Van de slavendienst van de zonde. De zonde die je in de greep houdt. Dat kan een boezemzonde zijn. Een zonde waar je me niet vanaf kan komen. Die altijd bij je blijft. Zonde werkt verslavend. Want het is immers een slavendienst. Daar komt hetzelfde woord in terug, toch? Een zonde waar misschien niemand vanaf weet. Een zonde waar je mee worstelt. Of mee worstelt. Ja, je voelt wel dat het niet goed zit. Maar je komt er niet vanaf. De zonde van de begeerte, de zonde van het materialisme, de zonde van geld, van alcohol, van drugs, van porno, van internetverslaving. Noemt u het maar op. Elke vorm van zonde is een ketting die je naar de dood leidt. Je moet ervan verlost worden. Die verlossing heb je zo nodig. En maar die verlossing wordt u ook verkondigd. Het is beschikbaar voor een ieder die gelooft. Het wordt u aangeboden onder de prediking van het evangelie. En dan moet u komen zoals u bent, als een slaaf. Rechteloos. Hij is machtig en gewillig om te verlossen. Met de prijs van zijn bloed. En wanneer hij verlost, dan ruilt u van eigenaar. Dan vallen de ketenen van de zonde van u af. En dan kunnen we nooit meer opnieuw slaaf van de zonde worden. Dan zijn we uit die heerschappij verlost. En dan worden we dienstknechten van de Allerhoogste God. Die de zijnen, die zijn knechten tot zijn kinderen aanneemt. Indien dan de Zoon, de Heer Jezus Christus, u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is wat het bloed van de Heer Jezus bewerkt. Dat bloed is zo krachtig. Het is eenmaal vergoten, maar houdt eeuwige kracht. Al als hij je verlost, dan ben je voor eeuwig verlost. Nee, dat betekent niet dat je geen zonde meer doet. En dat betekent niet dat je geen last meer krijgt van je zonde. Integendeel. En de duivel zit ook niet stil. Die probeert je nog van alles in te fluisteren. En je doet nog zoveel zonde. Helaas wel. Maar dat wordt dan ook je belijdenis. Dat je veel te gemakkelijk en veel te snel toegeeft aan de zonde. En als het goed is, wordt dat je dagelijkse strijd. Maar weet u, de duivel kan je nooit meer opeisen als zijn rechtmatige eigenaar. Want dat is voorgoed voorbij. Want Christus heeft je verkocht, heeft je gekocht met zijn bloed. Zijn verlossing is een eeuwige verlossing. En wee degene die zijn schouders daarover ophaalt. En zegt, het zal mijn tijd wel duren. Als dat niet verandert, dan ga je voor eeuwig verloren. En dan zul je voor altijd gebonden blijven. Gebonden in het helse vuur met Satan en al zijn duivelen. De dag van het oordeel is aanstaande. De voetstappen van de Heer Jezus horen we. Zou je niet pleiten bij de Heer? Zou je niet roepen tot hem die je verlossen kan? Zijn bloed is nog net zo krachtig als toen hij het vergoot. Hij is de verlosser van zijn volk. En Zacharias zingt over hem. En hij mag door het geloof iets zien van het wonder van genade. God wil ook nog naar die ongelovige Zacharias omzien. Want er was toch nog zoveel ongeloof in zijn hart. Maar de Heere verlost hem van zijn redeneringen. En dat wonder van de verlossing, dat mag Zacharias opnieuw inleven. En dan nog veel heerlijker en veel rijker. En zo geeft de Heer in het leven van zijn kinderen meer en meer inzicht. Meer zicht op de verlossing in Christus. En dan worden we ontdekt aan ons ongeloof, want dat is zo diep geworteld in ons hart. Maar de Heer verlost. En hij maakt dan ook de tong los. Dat zien we bij Zacharias. Hij zingt Gods lof opnieuw. Dus zeg je, Zacharias eindigt dan met een lofzang. Nou ja, misschien zouden we moeten zeggen dat hij ermee begint. Immers, dat is het eerste wat hij doet als de Heere zijn tong losmaakt. Het eerste wat over zijn lippen komt. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Onze derde gedachte. Een lofzang. Een lofprijzing. Wat is dat? Dat betekent heel eenvoudig dat je goed van de Heere spreekt. En daarmee staat Zacharias met deze lofprijzing helemaal in de traditie van het Oude Testament. En denk maar aan de psalmen waar Gods lof wordt gezongen. En dan gebeurde het als de levieten de lof van de Heere zongen, dat het volk dan antwoordde met amen, ja, amen. Dat vinden we terug in Psalm 41, het slot. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En dan wordt de psalm afgesloten met dat antwoord van het volk. Amen, ja, amen. Het zal waar en zeker zijn. Dat is een geloofsuitspraak, dat is een geloofsbelijdenis. De Heere legt de lofzang op de lippen van zijn volk. En dat betekent eigenlijk dat we alleen maar amen hoeven te zeggen op alles wat de Heere ons zegt en ons belooft. De Heere lofprijzen betekent dat we hetzelfde gaan zeggen. We gaan nazeggen wat de Heer ons voorzegt. En dan gaan we weer beantwoorden aan het doel waarvoor de Heer ons heeft geschapen. Want dat is het doel van de lofprijzing. Dat we beantwoorden aan het doel waarvoor God ons heeft geschapen. Wat is het doel van je leven, jongens en meisjes? Dat weet je toch wel, hè? Het doel van je leven is om God te loven. En de Westminster Korte Catechismus antwoordt dat zo treffend. Het belangrijkste doel van de mens is God te verheerlijken en voor altijd van Hem te genieten. Van Hem te genieten. Dat gebeurt als je wordt vrijgekocht. Dan ga je God groot maken en je verheugen, verblijden, want dat betekent dat genieten, in God, in wie Hij is, in zijn eigenschappen, in zijn goedheid, in zijn almacht, in zijn wijsheid, in zijn recht, in zijn genade, in zijn liefde. Dat is wat je echte vreugde geeft. En dat is wat je gaat doen in beginsel, in principe. Wanneer God je bezoekt en je vrijkoopt met zijn bloed. Als de Heilige Geest woning maakt in je hart. Dan ga je goed spreken van de Heer. Maar dat is niet alleen met woorden. Maar dan gaat het om heel ons leven. Verderop zegt Zacharias in vers 74 dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden Hem dienen zouden zonder vrezen. Dat is nou de praktijk van de godzaligheid. Het geestelijke leven van elke dag. Hem dienen op alle terreinen van het leven. Dat is wat de Heere dan uitwerkt in je hart. Dan werkt Hij dat verlangen om je tijd en je energie en je geld en alles wat je maar hebt te besteden in zijn dienst. Dan gaat het niet om grote dingen. Je hoeft niet allemaal dominee te zijn of zendeling. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je in het leven van elke dag je afhankelijk weet van de Heer. En dat je trouw bevonden wordt. Op school. Of als je misschien na de kerstvakantie thuis online les moet volgen. Dat je dat in getrouwheid doet. Misschien heb je er helemaal geen zin in. Hoeft ook niet. Maar wat is nou het verlangen van je? Dat ik nou maar mag doen wat de Heere van mij vraagt. Dat u zo uw werk mag doen. En zo uw taak op u mag nemen in het gezin. Of wat uw taak en roeping ook maar is. Dan wordt ons leven een lofzang op Gods barmhartigheid. Op Gods trouw. Op zijn liefde. En dat wordt dan zichtbaar in het leven van elke dag. Dat wordt ons leven een levend bewijs van Gods trouw ondanks onze ontrouw. En dan vormt en kneedt, dan boetseert de Heere ons tot het beeld van Christus. En daarom is het nodig dat we door diepe dalen gaan. En dat we beproevingen ontmoeten en tegenslagen in het leven. De Heer weet precies hoe Hij met ons om moet gaan. om ons op onze plaats te brengen. Hoe we leren sterven aan de zonde. Hoe we leren sterven aan ons eigen ik, aan onze trots, aan onze eigen gerechtigheid, maar ook aan ons ongeloof, aan ons slordig leven, aan ons ongevoelig zijn voor de dienst van de Heere, moeten er allemaal aan sterven. En als je daaraan gaat sterven, dan ga je ook schamen. Schamen tegenover de Heere. Ik denk dat Zacharias zich ook heeft geschaamd. Dat hij het woord van de engel Gabriël niet geloofde. En dat de tijden, de maanden dat hij niet kon spreken voor hem ter verootmoediging waren. En dat hij daarom ook niet anders kan dan lof zingen over de Heere, want de Heere is zo goed voor hem geweest. Mag je daar iets van kennen in je leven? Als je ziet op jezelf, heb je alleen maar reden om te zwijgen. Zonder meer. Zoveel tekorten. Maar als we nou mogen zien op hem, die zondaren vrijkoopt met zijn bloed, dan kan je niet anders dan goed van de Heere denken en goed van de Heere spreken. En dat wil de Heer ons leren. Ook in tijden van tegenslagen en beproevingen. Dat kan alleen als we oog krijgen voor die onverdiende goedheid van hem, die hij aan ons heeft bewezen en nog steeds doet, dag en dag. Dat hij onwaardige zondaren opzoekt. Hij heeft zelfs beloofd dat al het kwade in het leven ten onze beste zal keren. Dan verwonder je over zijn genade. De Heere bezoekt zijn volk en verlost. Ja, in de tekst staat zijn volken. En misschien zegt u wel van ja, precies, dat is het, hè. Zijn volken. Dan moet je wel weten dat je bij zijn volk hoort. Ja, en dat is heel wat. Ja, dat is zeker heel wat als je bij dat volk van God mag horen. Dat is een wonder van genade. Maar dat is toch ook het hele evangelie? Dat gaat toch over de goedheid van de Heere, zijn barmhartigheid aan een onwaardige zondaar bewezen. Maar dat is wel wat je nodig hebt om te weten. En met minder mag u niet tevreden zijn. Zeg maar, zie nou niet op uzelf. Maar let nou eens op wie nou bij zijn volk horen. Wat zijn het nou voor mensen? Naar wie kwam de Heer Jezus nou om ze vrij te kopen? Dat waren toch de hoeren en de tollenaren. Schapen die altijd afdwalen. Die niets anders kunnen aanbieden dan schuld. Die niets anders kunnen tonen dan de banden van de zonde. De ketenen van de verslaving. En zulken verlost hij. Want de Heere neemt immers redenen uit zichzelf. Dat is genade. Dat is wat hij ons leert onder de prediking van het evangelie. Dat je leert hopen op zijn genade. Kom je nooit teleurgesteld uit. Hebt u dat geleerd? Dan ben je het er ook mee eens. Dat er ten diepste toch niets beters is. Dan goed van de Heere te spreken. En dan verlang je om het mee te zingen. Lof, zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. Dacht ten goede. Dacht met innerlijke ontferming bewogen. Dacht met barmhartigheid. Amen.